Goedenavond gemeente, namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van der Veen uit Sliedrecht zal vanavond het woord van God bedienen. Morgen hebben de kinderen uit de gemeente een dagboekje gekregen ter voorbereiding op Dankdag. In de ontmoetingsruimte liggen nog dagboekjes voor de kinderen die deze nog niet hebben gekregen. Dan de collecte. De eerste collecte is de najaarscollecte van de GZB. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van het interieur. De andere bus bij de uitgang is in november bestemd voor Theo en Klaasien van de Schelling, die zijn uitgezonden voor de MAF. Als voorzang zingen we nu Psalm 28, vers 5 en 6. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik ben een tijdje geleden begonnen met een serie preken over de bomen in de Bijbel. Dat heb je wel eens als je geen eigen gemeente meer hebt, dan moet je jezelf eens uitdagen en weer eens iets nieuws gaan verzinnen wat je nog nooit gedaan hebt. Dus ik ben maar begonnen met te kijken of de Bijbel ook iets over bomen zegt. Zo heb ik een preek gemaakt over de palmboom. Hij groeit zelfs op. U weet wel. En over de olijfboom. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. U kent het wel. Vanavond wil ik met u nadenken over de vijgenboom. En het is eigenlijk een ontroerend prachtige tekst. Als de Heer Jezus zegt tegen Nathanael: ik zag u onder de vijgenboom. En dan willen we naar aanleiding van die tekst kijken wat de Bijbel zegt over de vijgenboom en daar een aantal geestelijke lessen uittrekken. Nou, zullen we maar beginnen? 92, 1 en 7. Nadat we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons algemeen ontwijfelbaar christelijke geloof hebben beleden willen we zingen uit Psalm 119, het eerste vers. En ieder van u belijde met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Dank u wel, Heere God, dat we aan de avond van deze dag als gemeente weer samen mogen komen in uw huis. Wij danken u dat u ons deze rustdag geeft, deze zondag, deze kerkdag. Deze dag waarin we bezig mogen zijn met de dingen van uw koninkrijk. En wij danken u dat we ook vanavond weer samen mogen zijn rondom uw geopende woord. We zijn fysiek aanwezig hier in de kerk. En we zijn door technische hulpmiddelen met elkaar verbonden, de onzichtbare gemeente die thuis meekijkt en luistert. En we dragen ook dat deel van de gemeente in het gebed aan u op. Nu staan we op het punt om de Heilige Schrift te openen. En uw woord is zo helder als de dag. Maar ons hart is verduisterd. Onze ogen verblind, ons hart gesloten en onze oren verstopt. En nu bidden wij, Heere, wil in ons werken met uw geest. Omdat onze ogen open gaan, dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Dat onze oren open gaan, dat we mogen horen de stem van de Zoon van God. En dat ons hart open mag gaan en dat u zelf intocht doet in ons hart. En daar woning maakt. Heere God, wij bidden u of u krachtig wil werken in het midden van de gemeente. Juist ook als wij samen rondom uw woord vergaderd zijn. Wilt u allen die in deze dienst een taak hebben zegenen. En geef ook dat wij allen ons mogen inzetten om uw naam te verheerlijken. Onze bijdrage mogen leveren aan de opbouw van de gemeente en de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat we tot onze verwondering mogen ontdekken dat u de koning van de kerk bent. En dat u nog steeds regeert door uw woord en geest in het midden van de gemeente. En zo dragen wij elkaar in het gebed aan u op, jong en oud, man en vrouw. Bekeerd, onbekeerd, pas bekeerd, nog niet bekeerd, wilt u in ieder van ons gedenken. Laat het woord zo helder mogen zijn dat de eenvoudigste in het midden van de gemeente het mag begrijpen en dat de hoogstgeleerdste in de gemeente mag beseffen, het is zo helder als maar kan. En daarom bidden wij u, wilt u zelf maar het woord nemen. Geef ons de gestalte van Samuel die zei, spreek Heere, want uw dienstknecht luistert. Geef ons die ontvankelijke luisterhouding. Tot eer van uw naam, tot opbouw van de gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u dat uit genade en om Jezus wil. Amen. We openen de Heilige Schrift in het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 44 tot en met 52. Ik noem u als schriftlezing Johannes 1 vanaf vers 44. En daar lezen we het woord van God aldus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en hij zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tegen hem, zie. Werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hen, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hen, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hen, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Het uitgangspunt voor de preek is dus het middelste gedeelte van vers 51... Johannes 1, 51, deze woorden, ik zag u onder de vijgenboom. We gaan ons voorbereiden op de prediking door samen te zingen uit Weerklank Psalm 1 en daaruit de verse 1 en 2. Weerklank Psalm 1, de verse 1 en 2. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Psalm 98 de versen 1 en 4 samen zingen. 98, 1 en 4. Johannes 1, vers 51, het middelste gedeelte, vormt het uitgangspunt voor de prediking. Het woord van de Heer Jezus, die tegen Nathanael en tegen de omstanders zegt: ik zag u onder de vijgenboom. Gemeente, de eerste keer dat we in het Oude Testament de vijgenboom tegenkomen is in Genesis 3. Nadat Adam en Eva in zonde zijn gevallen, ontdekken ze dat ze beiden naakt zijn. En dan lees ik die tekst: toen werden hun ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren en ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Die vijfvingerige bladeren van die vijgenboom waren blijkbaar groot genoeg om de schande van hun naaktheid voor Gods aangezicht tijdelijk te bedekken. Verderop in het Oude Testament komen we ook regelmatig de vijgenboom tegen. En de vijgenboom is voor Israël allereerst de boom van vrede en van veiligheid. En zo schrijft 1 Koningen 5 vers 5 dat de dagen van Salomo dagen van vrede en van veiligheid zijn. En dan wordt dat omschreven met deze woorden: en Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Beersheba, alle dagen van Salomo. Toch is aan de andere kant in het Oude Testament de vijgenboom ook het beeld van het oordeel van God over de zonden van het volk. Want de slaande hand van God wordt ook zichtbaar als je kijkt naar de vijgenboom. Zo lees ik in Joël 1 vers 12: de vijgenboom, de wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom, de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. Ja, zo is een kale vijgenboom het beeld van het oordeel van God. Dat die vijgenboom een hele bijzondere boom in de Bijbel is, dat blijkt wel uit de geschiedenis van koning Hiskia. Als hij ziek is, komt de profeet Jesaja naar hem toe en die geeft hem de opdracht om een klomp vijgen op het gezwel te leggen. En wonder boven wonder geneest de koning vanwege de vijgen. De eerste keer dat wij de vijgenboom in het Nieuwe Testament tegenkomen is in de geschiedenis die wij hebben gelezen uit Johannes 1. De roeping van Nathanael. En weet u, gemeente, ik zie hem daar zitten. In de schaduw van de vijgenboom. En je vraagt je af, wat doet die man daar eigenlijk? Als je onder een vijgenboom gaat zitten, wat doe je dan? Nou, volgens de Joodse traditie is dat de plek waar je je heel goed kunt verdiepen in de dingen van Gods koninkrijk. Want de takken van die vijgenboom hangen laag en het bladerdek schermt je helemaal af. En als je dan onder die laag hangende takken van dat dichte bladerdek gaat zitten, dan ben je onzichtbaar voor de mensen buiten. En je kunt je ongestoord wijden aan het bestuderen van het woord van God. Onder de vijgenboom vind je rust. Daar vind je vrede voor je ziel. Onder de vijgenboom ontmoet je God. En ik zag u onder de vijgenboom. Maar als we dit nou zo horen, dan kunnen we dat aan onszelf toetrekken en ons de vraag stellen: hebben wij ook zo'n plekje, zo'n vijgenboom. Een plekje waar we ons oefenen in de verborgen omgang met God. Hebben we een bidvertrek waar we biddend de Bijbel lezen. En waar we ons oefenen in de verborgen omgang met de Here. De Heer Jezus noemt zo'n plekje onze binnenkamer. Een plek waar we innerlijk tot rust komen. Waar we de vrede van God ontvangen. En waar we de Here ontmoeten. Zo'n plekje onder de vijgenboom. Heb je die? Gemeente, wij leven in een uitermate hectische tijd. En als we niet uitkijken, worden we helemaal dolgedraaid. Wat is er voor ons van levensbelang? Dat we ons terugtrekken. Dat we van die momenten op de dag hebben dat we ons terugtrekken uit die chaos van deze wereld. En dat we de stilte opzoeken. En dat we ons oefenen in het ontmoeten van de Here. Terwijl Nathanael onder zijn vijgenboom zit, komt Filippus binnenlopen. En vol enthousiasme vertelt hij tegen Nathanael: wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan gebeurt er onder die vijgenboom iets heel bijzonders. Nathanael staat op en hij gaat met Filippus mee. Hij vindt Jezus en hij volgt hem terstond. Hij wordt zo vanuit die beslotenheid van die stille vijgenboom meegenomen. Hij heeft nog 1 jaar, maar kan uit Nazareth iets goeds voorkomen. En als Filippus dan zegt: kom en zie, dan geeft hij zich gewonnen, dan staat hij op en dan gaat hij mee, ontmoet hij Jezus, volgt hij hem de rest van zijn leven. En dat is toch een verandering die zich voltrekt in de stilte van die vijgenboom, waar hij mediteert over de komst van de Messias. En terwijl hij daar met zijn gedachten bezig is, komt de Messias ook naar hem toe in de roepstem van Filippus: wij hebben hem gevonden, van wie in de wet en de profeten geschreven is. Een grote verandering voltrekt zich diep in het hart van Filippus, van Nathanael, als hij onder de vijgenboom zit. Kijk, dat brengt ons bij de vraag of wij in ons leven zo die roepstem van de Here ook hebben gehoord. Je kunt je stille tijd houden, je kunt je Bijbel lezen, je kunt naar de kerk gaan, je kunt een vijgenboom hebben waarin je je terugtrekt. Maar de vraag is natuurlijk: gebeurt daar ook wat? Hoor je daar ook de stem van God? De roepstem van de Here: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Is dat ook in je leven gebeurd, die verandering, dat je niet meer kon blijven zitten, maar dat je bent opgestaan en dat je de toevlucht hebt genomen tot de Heer Jezus Christus? En heb je hem in het gewaad van het woord, onder de prediking van het evangelie of aan de bediening van het heilige avondmaal, heb je hem ontmoet? Die zaligmaker van zondaren. Ben je tot hem gekomen? Ben je hem te voet gevallen? Heb je zijn stem gehoord? Heb je zijn arm op je schouder gevoeld? Heb je die stille liefde van hem in je hart gevoeld? En die trekkracht om met hem mee te gaan, om hem te volgen de rest van je leven, heeft zich onder jouw vijgenboom ook die verandering voltrokken? Dat je de stem van de Zoon van God hebt gehoord. En dat je bent opgestaan en hem hebt gevolgd. Ik zag u onder de vijgenboom. Ja, nou is er met die vijgenboom iets bijzonders aan de hand. Want de vijgenboom is een van de weinige bomen die meer dan 1 keer vrucht draagt. Kijk, als je een appelboom hebt, dan pluk je daar 1 keer in het jaar appels van. Als je een perenboom hebt, Dan krijg je één keer op een jaar een perenoogst. Maar nou de vijgenboom. Een vijgenboom geeft 2 keer op een jaar vrucht. Hij draagt vrucht in juni en in augustus. Zo geeft hij dus vrucht bij duizendtallen. Kijk, en dat zie je nou ook in het leven van Nathanael openbaar komen. Die vrucht die de Heer Jezus Christus in zijn leven bewerkstelligt. Je ziet die vrucht die de Heilige Geest in zijn leven bewerkt. Deze zoeker wordt een vinder. En als die gevonden is, begint die vrucht te dragen. Veel vrucht. Kijk, je ziet het eigenlijk als je die geschiedenis goed leest. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en hij zei tegen hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is al een vrucht van de geest, hij is eerlijk gemaakt. Geen bedrog. En Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Verwondering, vrucht van de geest. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hen, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Deze geloofsbelijdenis, die heeft hij niet zelf bedacht, maar die heeft de geest in zijn hart gewerkt. Hij heeft open ogen gekregen dat deze Jezus de lang verwachte Messias van Israël is en de Koning van Israël. En zo bloeit de vrucht van het geloof en van de bekering en het leven van Nathanael. Veel vrucht in een korte tijd. Hebt u ook zo'n vruchtbaar leven? Als je nou naar jezelf kijkt, ontdek je dan het werk van God in je leven? Merk je daar wat van? Dat God in je leven aan het werk is. En dat de vrucht van geloof en van bekering in je leven groeit. Dat God je laat groeien in de kennis van jezelf. En dat God je doet groeien in de kennis van Hem zelf. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maak je daar goede geestelijke vorderingen in. Dat je jezelf beter leert kennen en de Heere beter leert kennen. Kan je nou zeggen, terugkijkend op je leven, dat je daar geestelijk in gegroeid bent? Kijk, dan kan het voorbeeld van Nathanael tot jaloersheid verwekken. Dan zou je wel tegen de Heere willen zeggen, Heere, als u dat nou bij Nathanael doet, dat er zoveel groei in zijn geestelijk leven komt, wil dan ook die groei in mijn leven bewerken. Daar kun je zo naar verlangen. Dat God je dorre doodse leven verandert. En dat je wordt een vruchtdragende boom. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd bij duizendtallen. Verlang je daarnaar? Naar een vruchtbaar leven. Tot eer van God. Tot zegen van je naaste. En tot zaligheid van je eigen ziel. Ja, dan kan het zijn dat je zegt, ja dominee, dat verlang ik wel naar, maar ik kan mijzelf geen wasdom geven. Ik kan zelf die vrucht niet bewerken. U hebt gelijk. Je kunt erom bidden. Je kunt op de belofte pleiten. Maar de groei is altijd vrucht van Gods akker. En niet van eigen akker. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als er uit ons iets goeds voortkomt. Als de vrucht in ons leven groeit. Dan is dat het werk van God zelf. En God wordt door zijn eigen werk in het hart van een zondaar verheerlijkt. En daar kun je God wel om vragen. Laat mij in u blijven groeien, bloeien, o Heer Jezus Christus. Want wie in mij blijft, zegt de Heer Jezus, en ik in hem, die draagt veel vrucht. En zonder mij kunt u niets doen. Vrucht dragen, hoe ziet de vrucht eruit? Nou, lees maar wat Paulus zegt in Galaten 5 vers 22. De vrucht die de Heilige Geest in je leven wil laten ontbotten en wil laten groeien, is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest, die de geest in het hart van een christen en in het leven van een christen wil laten groeien, meer en meer. Ik zag u onder de vijgenboom. Nu is er met die vijgenboomgemeente nog iets bijzonders aan de hand. Bijna alle bomen in Israël behouden in de winter hun blad. Dat zijn evergreens. Altijd groen. Maar de vijgenboom verliest zijn blad. In de winter is het een kale boom. En als je dat in de Bijbel opzoekt, waar de kale boom een symbool voor is, dan kom je bij het volgende uit. Een kale boom is in de Bijbel het symbool van ongeloof en van onbekeerlijkheid. Denk maar aan de woorden van de Heer Jezus zoals hij die uitspreekt in de gelijkenis in Lucas 13 vers 6 en 7. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. En hij zei tegen de wijngaardenier: zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom. En ik vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? Snapt u het, gemeente? Wat de Heer Jezus tegen ons zegt vanavond? Daar moet je niet aan denken dat het woord van de Heer Jezus van toepassing is op jouw leven, uw leven en op mijn leven. Dat de Heer tegen ons zou moeten zeggen: wat doe jij hier op aarde? Wat voor nut heeft jouw leven eigenlijk? Je beslaat nutteloos de aarde. Gemeente, ik hoop dat deze woorden van de Heer Jezus in ons leven een heilzame schrik teweeg brengen. Want je zou toch maar een kale vijgenboom zijn. Een boom die geen blad heeft en geen vrucht draagt. Een boom die eigenlijk het toppunt is van ongeloof en van onbekeerlijkheid. Zo sta je toch niet op de aarde. Ongelovig. Onbekeerlijk. Het is echt niet te hopen dat God het tegen je zegt. Dat je verstrikt zit in het ongeloof. En dat je ondanks alle lieflijke nodigingen en ondanks alle beloften en ondanks alle predikingen en ondanks alle welmenende aanbodden van genade, dat je toch nog onbekeerlijk blijft. Goddeloos leeft. Ook al sta je in driedelig zwart. En dat je nutteloos de aarde beslaat, omdat je niet een vruchtbaar leven kent. Het is te hopen dat God dat nooit tegen ons zal zeggen. pak hem om. Waarom beslaat deze vijgenboom de aarde nutteloos? Kijk, gemeente, dan hoop ik dat ik vanavond de rol mag vervullen van die man uit diezelfde gelijkenis. Die wijngaardenier, die de Heer Jezus dat heeft horen zeggen toen hij bij die kale vijgenboom stond. Weet je wat die wijngaardenier toen zei tegen de Heer Jezus in die gelijkenis? Hij antwoordde en zei tegen hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem heen gegraven zal hebben en bemest zal hebben. Wie weet, wellicht dat hij dan vrucht draagt. En zo niet, hak hem dan alsnog om. Kijk, gemeente, ik hoop dat we vanavond merken dat God ons wil veranderen van een dode boom in een vruchtdragende, levende, groene boom. Dat de mest van het evangelie om onze levensboom wordt gelegd. En dat het ongeloof wordt overwonnen en dat de onbekeerlijkheid wordt uitgebannen. En dat de geest in ons leven aan het werk gaat, zodat we weer uitlopen. Weer vrucht dragen tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want dat is toch ook je verlangen? Zeg eens eerlijk. Dat is toch ook je diepste verlangen, dat je dat zal zijn? Een vijgenboom die vrucht voortbrengt. En ik zag u onder de vijgenboom. Nou, is er met die vijgenboomgemeente nog iets aan de hand? Want in gedachten zie ik daar die kale vijgenboom midden in de winter staan. Maar dan gaat de zon schijnen. Na elke winter komt een nieuwe lente. En je merkt het, de zon bestraalt de kale boom. En hoewel die dood lijkt, bot hij toch weer uit. Je ziet het. Er komen knoppen. Het voorjaar doet hem ontluiken. En de zomer is in aantocht. Kijk, daarmee zegt de schrift tegen ons, gemeente, de vijgenboom is het beeld van de eindtijd. In dit verband moet u denken aan de grote redevoering die de Heer Jezus gehouden heeft vlak voor zijn sterven, toen hij gezeten was boven op de top van de Olijfberg. En van daaruit had hij een prachtig uitzicht over Jeruzalem. En dan vertelt hij aan zijn discipelen wat er gaat gebeuren na zijn hemelvaart en voor zijn wederkomst op de wolken des hemels. En dan zegt Jezus deze woorden: kijk naar de vijgenboom. En naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, dan weet u bij uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht zeker niet zal voorbij gaan totdat alles is geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Kijk, en daarmee geeft de Heer Jezus aan dat een uitbottende vijgenboom een teken is in de eindtijd. En wat is de eindtijd? Dat is de tijd waarin wij leven. Wij leven in de laatste dagen. Wij leven in de eindtijd. Wij leven na de hemelvaart van Christus en voor zijn wederkomst. En in die dagen geschiedt de grote redevoering die de Heer Jezus heeft gehouden over de laatste dagen. Want de Heer Jezus onthult in het evangelie de fasen waarin die eindtijd zich zullen ontwikkelen. En hij noemt drie fasen van de eindtijd. En hij zegt hier eigenlijk in de eerste plaats, de eerste fase is de fase van de voorbereiding. En deze fase begint met de verwoesting van de stad Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Als Titus Jeruzalem binnenvalt en met de grond gelijk maakt. Dat er geen steen op de andere steen van de tempel gelaten wordt. Dat alles kort en klein geslagen wordt, in brand gestoken en met de grond gelijk. En daarna komt nog een golf van oorlogen, geruchten van oorlogen. Mensen zullen bang worden. De hele wereld één grote puinhoop. Dat is de eerste fase van de eindtijd. De fase van de voorbereiding. En dan komt daarna de tweede fase. De fase van de grote verdrukking. Want de vervolging van christenen zal in die fase met geen pen te beschrijven zijn. En dat zien we vandaag aan de dag zich voor onze ogen ontvouwen. Want weet u, vandaag is het de internationale gebedsdag voor de vervolgde kerk. Er zijn nog nooit zoveel christenen vanwege hun geloof vervolgd als vandaag. We zitten midden in de fase van de grote verdrukking. En dan komt de derde fase. De fase van de wederkomst. En in die tijd zal de schepping kreunen en steunen. Ze zal kreunen en steunen onder de last van kosmische tekenen. De zon en de maan zullen verduisterd worden. De sterren zullen van de lucht vallen. En de mensheid zal van de ene chaos in de andere chaos rollen. Het zal gaan van catastrofe naar catastrofe met geen pen te beschrijven. Dingen die de mensen nooit hadden kunnen bedenken, die gebeuren toch. En als dan de chaos bijna compleet is op aarde, dan grijpt God reddend in. Dan komt hij op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat op die dag in vervulling de belofte die hij gegeven heeft. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Kijk nog eens goed naar die vijgenboom. Zie je zijn knoppen al teder worden? Zie je de signalen van de eindtijd? En hoor je de voetstappen van de Heer Jezus Christus? Hij komt, nog even. En dan staat de vijgenboom in bloei. Lees je zo je Bijbel? Lees je zo de krant? Kijk je zo naar het journaal? Volg je zo de berichten uit de samenleving? Hoor je daarin de voetstappen van de Messias van Israël, de koning der koningen? Weet u, gemeente, als ik vandaag naar de vijgenboom kijk, dan zie ik zijn takken uitlopen. Eens komt de grote zomer. Het gaat de goede kant op. Het loopt God niet uit de hand. Er is geen paniek in de hemel. Maar één ding is duidelijk. Kijkend naar de vijgenboom. De tijd is kort. Hij staat voor de deur. Hij komt spoedig. Op de wolken des hemels. Nog even. En dan staat de vijgenboom in volle bloei. Amen. gemeente, laten we samen gaan danken en ook de voorbeden doen. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog het volgende noemen. We mogen vandaag onze gaven geven voor de Gereformeerde Zendingsbond. En in dat verband is het ook goed om zendingsarbeiders die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden in het gebed aan de Here op te dragen. En we denken dan aan de familie Kiewiet. Paul-Jan is op JAP en maakt een goede voortgang met het vertaalteam. Hij werkt daar samen met het team aan de vertaling van de 1 Korinthebrief. En ook kijken ze naar de spelling van de taal. En aanstaande dinsdag reist hij door naar Palau. En hij bidt, laten we bidden voor goede ontmoetingen die hij daar ook met het team mag hebben. We willen ook bidden voor de familie van der Schelling. En zij zijn uitgezonden voor de MAF, de MAF. En wij danken dat Klaasien weer op de been is en weer voor haar gezin kan zorgen. U weet dat ze ziek geweest is, malaria en tyfus heeft gehad. En dat zijn geen kleine tropische ziektes. Maar ze mocht toch weer herstellen. En daarmee is ook het gebed om de lichamelijke en geestelijke welstand van de zendingsarbeiders ons op het hart gebonden. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat de vijgenboom bezig is om uit te lopen, vrucht te dragen. En wij vragen u, geef ook in ons leven dat we een vruchtbare vijgenboom mogen zijn. Dat we vruchten van geloof en bekering voortbrengen. En dat we de vrede van u en de veiligheid bij u mogen ervaren. En geef ook dat de aansporing vanuit uw woord door ons ter harte genomen worden. Besla niet nutteloos de aarde. Want waartoe zijn we op deze aarde? Om God te dienen. Hem te loven. Zijn naam bekend te maken. Zijn koninkrijk op te bouwen. Onze naasten in nood te helpen. En zo dienstbaar en vruchtbaar te zijn in uw koninkrijk. Heere God, wij bidden u voor deze wereld die in grote paniek verkeert. Want het lijkt wel alsof het met de dag erger wordt. De mensen zijn bang. De oorlog woedt. De onzekerheid neemt toe. De radeloosheid is met de handen te tasten. Niemand weet meer een oplossing. Zelfs niet voor de allerkleinste problemen. We zijn met machteloosheid geslagen. En daarom, Heere God, bidden we of u juist in deze tijd ons wil geven dat we ons terugtrekken in onze binnenkamer. Ons oefenen in de verborgen omgang met u. Uw stem daar horen. Letten op de tekenen van de tijd. En uw komst op de wolken des hemels mogen verwachten. Want eens komt de grote zomer. En daarover mag ons hart zich verblijden. Heere God, we dragen de gemeente aan u op. U kent ons allen. U weet wie we zijn. U weet wat we persoonlijk nodig hebben, wat we samen nodig hebben. U weet wat we nodig hebben voor ons lichaam, voor onze psyche, voor onze geest, voor onze ziel, voor onze zaligheid. U weet wat we nodig hebben voor de tijd. U weet ook wat we nodig hebben voor de eeuwigheid. Wilt u zich in het bijzonder over ons ontfermen? Dat we ons in uw hoede wel geborgen mogen weten. Zegen ook allen die in de gemeente arbeiden. De predikant, de pastoraal werker, de ouderlingen en allen die meewerken aan de opbouw van de gemeente. Wilt u ook ons werk vruchtbaar laten zijn? Tot eer van uw naam en tot opbouw van de gemeente. We bidden u ook in het bijzonder voor hen die vanuit de gemeente zijn uitgegaan om op het zendingsveld hun werk te verrichten. En we dragen de familie Kiewiet en ook de familie van der Schelling in het gebed aan u op. Wilt u hen op de plek waar u hen hebt gesteld tot een zegen laten zijn? En wij danken u dat ze ook de roeping hebben ontvangen om hun gaven en talenten te gebruiken in de vertaling van het woord en ter ondersteuning van de verspreiding van het evangelie. En wilt u hen daarvoor ook gebruiken? En dat ze tot hun verwondering dat ook mogen opmerken. Dat u bezig bent het evangelie te verspreiden tot aan de einde van de aarde. Ook dat is een teken in de tijd. Want als dit evangelie verkondigd is aan alle creaturen, dan zal het einde zijn. En geef ook dat zij een klein schakeltje mogen zijn in dat wereldwijde werk van u. Heere God, we bidden u voor onze broeders en zusters die vanwege hun geloof worden vervolgd. Op deze internationale gebedsdag voor de vervolgde kerk dragen wij hen aan u op. Aan al die broers en zussen van ons die in de gevangenis zitten. Die in een concentratiekamp zijn opgesloten. Die te midden van de woestijn in een zeecontainer zijn opgesloten. We dragen hen aan u op. We bidden u voor hen wier huizen zijn verbrand. We bidden u voor die vrouwen die hun mannen hebben verloren omdat ze getrouwd waren met een pastor, een evangelist, een dominee. We bidden voor al die kinderen die de littekens met zich meedragen omdat hun ouders christen zijn. We bidden u niet alleen voor hen die vervolgd worden, maar we bidden u ook voor hen die vervolgen. En we weten dat u machtig bent om van een vervolger een volger te maken. En daarom bidden wij u ook, geef dat degene die vandaag behagen scheppen in het vervolgen van christenen tot inkeer mogen komen. En net als een Paulus een belijder mogen worden van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we zalig moeten worden. Gaat u met ons mee deze nieuw begonnen week in. Leer ons om ook in deze tijd een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Leer ons ook om als gemeente een stad op de berg te zijn en een pilaar van vastigheid. Dat we ons door alle modegrillen niet laten meeslepen, maar dat we bij het woord de wacht houden. En dat we daaruit leven. En wij vragen u of u ons daarvoor ook wilt gebruiken. In alle omstandigheden van het leven. Op elke plek waar u ons hebt gesteld. Zegen ons. Zodat we voor anderen tot een zegen kunnen zijn. Hier aan het einde van de diensten van deze dag. Loven en prijzen wij uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen is tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, de dienst van de offeranden vindt plaats. De collecten zullen nu worden gehouden. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte voor de GZB. En de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst, bestemd voor het kerkbeheer. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 72, 1, 6 en 11. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Ga dan daarna van hierheen in vrede en wees voor elkaar, maar ook voor anderen, tot een zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en Hij geve u vrede. Amen.